voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 6 vers 1 tot en met 11. Lucas 6 vers 1 tot en met 11. De te zingen psalmen psalm 27 vers 3. Psalm 68 vers 10 en 14. Psalm 72 vers 7. Psalm 118 vers 8. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 6 vers 1 tot 11. De te zingen psalmen psalm 27 vers 3. Psalm 68 vers 10 en 14. Psalm 72 vers 7. Psalm 118 vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste. Van de koningen der aarde. Amen. Laten we tot samen zijn voortzetten. Door te zingen van psalm 27, het derde vers. Of mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27. Gemeente, de schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan het zesde hoofdstuk en daarvan nader de versen 1 tot en met 11. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Lucas 6, vers 1 tot en met 11. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. En het geschiedde op den tweede, eerste Sabbat, dat hij door het gezaaide ging. En zijn discipelen plukten aren en aten ze, die wrijvende met de handen. En sommigen der Farizeeën zeiden tot hen, waarom doet gij wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbatten? En Jezus hun antwoordende zeide, hebt gij ook dat niet gelezen, hetwelk David deed, wanneer hem hongerde, en degenen die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, en de troonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven degenen die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten dan alleen den priesters? En hij zeide tot hen, de Zoon des mensen is een Heere, ook van de Sabbat. En het geschiedde ook op een andere Sabbat, dat hij in de synagoge ging en leerde. En daar was een mens en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en de Farizeeën namen hem waar, of hij op den Sabbat genezen zou, opdat zij enige beschuldiging tegen hem mochten vinden. Doch hij kende hun gedachten en zeide tot den mens die de dorre hand had, rijs op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond overeind. Zo zeide dan Jezus tot hen, ik zal u vragen, wat is geoorloofd op de Sabbatten, goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te verderven? En hen allen rondom aangezien hebbende, zeide hij tot een mens, strek uw hand uit. En hij deed alzo. En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. En zij werden vervuld met uitzinnigheid en spraken tezamen met elkander wat zij Jezus doen zouden.
Laten we nu trachten, gemeente, om samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed. Heere, het is aan de middaguren van deze uw dag dat u ons voor de tweede maal wilde samenbrengen aan deze plaats des gebeds. En u weet u op het allervolmaakst, Heere, hoe dat we vanmiddag zijn opgegaan naar uw bedehuis. Of dat we hier gekomen zijn uit gewoonte. En dat is zeker geen slechte gewoonte. Als we zondags trouw opkomen onder de bediening van uw woord. Want immers uw woord, dat is toch het voornaamste middel waardoor zondaren zalig worden. U werkt toch altijd door uw woord en door uw geest. En zo vergadert u zelf toch een kerk, een gemeente, uitverkoren ten eeuwige leven uit het ganse menselijk geslacht. En daar gaat u ook nog steeds mee door. O Heer, dat is nog een wonder dat wij hier vanmiddag nog mogen zitten onder de prediking van uw dierbaar woord. En Heer, zou u dat woord dan willen heiligen aan onze harten, dat het zijn kracht mag doen in ons hart en leven. Uw woord is immers levend en krachtig. O Heer, zou u dan willen geven dat vanmiddag ook de bediening van uw geest zich zal paren aan de prediking van uw woord. Dat uw gezegend koninkrijk nog mag worden uitgebreid. Wil toch voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. In rechtvaardige zachtmoedigheid. En dat uw rechterhand ons vreselijke dingen zou mogen leren. Maar Heere, zou u nu ook willen geven dat er een volk is opgekomen uit een levende behoefte. Wat zou dat groot zijn, Heer, als er vanmiddag nog hongerigen mogen zijn in uw huis. Als er nog mogen zijn die die ware dorst hebben leren kennen. Want Heer, van nature dan hongeren we niet, dan dorsten we niet. Ja, wel naar de dingen van deze wereld die niet verzadigen kunnen. Want daar wegen we dan ons geld voor uit. Maar Heer, u gaat ook geven een ware honger. Een ware dorst. Een honger naar u, een dorst naar u. Maar ook, Heer, een honger en een dorst naar de gerechtigheid van Christus. En wat is het dan toch noodzakelijk, Heer, dat we gaan leren verstaan dat het niet alleen onze ongerechtigheden zijn die een scheiding hebben gemaakt tussen u en tussen onze ziel. Maar dat we ook met onze eigen gerechtigheden voor u niet kunnen bestaan. Dat die eigen gerechtigheden voor u zijn als een wegwerkelijk kleed. En dat goed ons geen nut doet ten dagen der verbolgenheid. Dat alleen die gerechtigheid, die borggerechtigheid van uw eigen lieve zoon ons redt van de dood. En dat we daarna leren hongeren. Dat we daarna leren dorsten. Om daarmee verzadigd te worden ten eeuwige leven. Want Heere, alles van onze kant schiet eeuwig, eeuwig tekort. Daarmee kunnen we voor u niet bestaan. Al wat gij wrocht, dat alleen zal juichen tot uw goddelijke eer. Daar wordt u door verheerd. Uw eigen werk en geen mensenwerk. O Heere, wat is dat een pijnlijke les voor ons hoogmoedig bestaan. En wat moeten we die les telkens maar weer leren, Heer? Dat wij niets kunnen aanbrengen als het gaat over de zaligheid. Maar dat de ganse zaligheid u ligt in uw eigen lieve zoon. In zijn volbracht borgwerk, Heer. En dat er van ons niets meedoet. O Heer, ge zijt toch een jaloers God op uw eigen eer. Ach, Heer, zou u ons zo dan nog willen gedenken en willen versterken hetgeen gij hebt gewrocht, Heer. Want daar waar u dat goede werk wilde beginnen, in de harten van zondaren, nu zijt ge toch de getrouwe. De getrouwe verbonds Jehovah. O Heer, u laat uw werk toch nooit varen. Kan zo donker zijn in het leven van uw gunstgenoten. O, zou u willen geven dat er vanmiddag ook mogen zijn, Heer. Die het niet meer kunnen bekijken. Die in donker zitten. Maar Heer, u hoeft maar één woord te spreken. U sprak bij de schepping. Er zij licht. En dat doet u toch ook herscheppend. In het leven van al uw gunstgenoten. Er zij licht. En dan komt dat toch dat ontdekkende licht te schijnen. En dat vertroostende licht. Maar Heer, dat hebben we toch telkens maar weer nodig. Ook als in duister zitten, als de dagen van de duisternis zoveel zijn in het leven van uw gunstgenoten. Dan hoeft u maar te spreken, er zij licht. En dan moet de duisternis die moet wijken, Heren. Ach, zou u het vanmiddag nog willen doen als er zulke bestredenen zitten onder de prediking van uw woord? En geef haar ontdekkend licht, heren, om ook verder geleid te worden op de weg des levens. Om niet te kunnen doen, heren, met hetgeen wat er allemaal in het verleden gebeurd is, want de mens maakt er zo gemakkelijk zijn rustgrond van. Maar heren, zou u willen geven dat verstaan mag worden, heren, dat we verder moeten. O heren, en zou u dan zelf willen geven, ook in de prediking van uw woord, dat er nog onderwijs gegeven mag worden. Hoe dat u de kudde wijdt, heren, waar u de kudde legert. Dat we mogen wijzen in alle eenvoudigheid op de voetstappen van de schapen die achter die grote herder aangaan. Want mijn schapen kennen mijn stem en zij volgen mij. O heren, dat er vanmiddag dan nog een volk in ons midden zou mogen zijn, die die stem van de herder door genade hebben mogen leren kennen. En die hem mogen volgen door bezaaide en onbezaaide wegen. Die hem mogen volgen in de gangen van zijn diepe vernedering, waarin hij schuldenaar wilde worden voor uw heilige recht. Om daaraan te gaan voldoen op Golgotha. En hij heeft toch volkomen voldaan. Heeft het toch uitgeroepen, het is volbracht. O heren, maar nu de toepassing daarvan. Omdat u voor eigen hart en leven te mogen gaan leren verstaan, heren. Om het u te mogen gaan verstaan. Hij heeft zichzelf doodgeliefd voor mijn zonde. Maar hij is ook opgestaan, gestorven. Gestorven om onze zonde. Opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Ach, gedenk dan aan uw erfdeel in strijdperk van dit leven, Heer. En geef ze vanmiddag een gezegende uren onder de bediening van uw dierbaar woord. Ach, Heer, blijf dan toch niet achter. Wat hebben we dan de bediening en de bedouwing van uw lieve geest van nodig, Heer? Heer, zou u zo willen zijn met degenen die ook vanmiddag moesten achterblijven, die oud zijn, die ziek zijn, die door allerlei andere omstandigheden, wettige omstandigheden, verhinderd zijn om op te gaan. Ach, Heer, gedenk u ook aan onze jeugd, Heer. Aan het opkomend geslacht. Ze leven in zo'n moeilijke tijd, Heer. In een tijd waarin de duivel enerzijds rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar waarin hij ook komt als een engel des lichts, Heer. En waar het ook allerwegen gehoord wordt, zie hier is Christus, zie daar is Christus. Maar u zegt het zelf, maar geloof het niet. Wil u onze jeugd ook daarvoor bewaren, Heer. Zijn zoveel verleidende geesten, zoveel oppervlakkige godsdienst, Heer, zonder God. O Heer, bewaar het toch voor. En zou u toch ook in de gemeente van Friezeveen met uw lieve geest nog willen wonen en willen werken? Ach, Heere, zou u zelf deze lege kansel nog willen vervullen met de manustraats, dat ook daar gebed voor zou mogen zijn in de gemeente? En Heere, zou u door de woeste baren en de brede stromen van de onmogelijkheid heen nog een weg en een pad willen banen? Zou er voor u, den Heere, nu iets te wonderlijks zijn, Heere? Waar het van onze kant zo onmogelijk is, kan u het mogelijk maken. Maar Heer, geef toch boven alles dat er gebed mag zijn, ook voor de kerkraad in deze vakante periode, Heer. Dat ze zich gedragen mogen weten op de vleugelen van het gebed, ondersteun en sterk dan, Heer. En geef zo in de gemeenten ook, dat er werkelijk nog worstelingen mogen zijn aan de troon van uw genade. Om het alleen maar van u, den Heere, te mogen verwachten. Ach, Heere, zou u zo willen zijn met al de arbeid in uw gezegend koninkrijk verricht. Heere, wees met het werk wat verricht mag worden in ons arme vaderland. Bedenk aan de evangelisatiepost in de grote steden. Ach, Heere, wat wilt u in het verleden rijke bemoeienissen houden? En wat is Jacob dun geworden? Er is nog een overblijfsel, er is nog een steunsel in de Hagijk, maar het wordt steeds kleiner, Heer. O, sta u er toch over op. Vermeerderen, bewaar toch uw kerk, ook in ons arme vaderland. Ach, Heer, zou u ook willen zijn met het werk wat verricht mag worden in het buitenland. Ook het werk wat verricht mag worden onder het blinde heidendom. Heer, zou u nog willen trekken ook daar vanuit deze tegenwoordige boze wereld tot het koninkrijk van uw wonderbaar genade ligt. Breid ook daar uw koninkrijk uit en zou u al diegenen die daar arbeidzaam mogen zijn willen sterken, Heer. Geef ze ook getrouwheid in die bediening, want we hebben allemaal hetzelfde nodig, Heer. Hier in Nederland, maar ook die blinde heider in het buitenland. Zou u ook willen zijn met het oude verbondsvolk, met het volk van Israël. Ook als daar het evangelie nog verkondigd mag worden. Ach, Heer, u kent alle tegenstand die er is. De vijandschap die zo heel duidelijk openbaar komt, Heer. O, leer ons verstaan dat we allemaal vijanden zijn. En dat nu vijanden nog met u verzoend kunnen worden. Omdat er één geweest is, uw eigen lieve Zoon, die gekomen is om alle vijanden en ook alle vijandschap te overwinnen, die er van binnen leeft in ons hart. Zou u dan zo aan dat volk nog willen gedenken, Heer, en uw genade nog willen verheerlijken? Ach, zo wacht het alles op u en op uw goddelijke zegen. Ook als we vanmiddag weer geroepen worden om uw woord te bedienen, staan we er voor de tweede keer voor, Heer. U kent ons opzien. O, zouden we toch van u mogen verwachten, Heer? Want als u in de waarheid gaat leiden, ach, Heer, dan liggen er zulke schatten liggen daar verborgen in uw dierbare woord. Onuitsprekelijk zou u ons daarom een tong der geleerden willen geven, om ook met de moede vanmiddag een woord ter rechter tijd te spreken. Help en ondersteun nog, Heer. Zou u willen zijn met de rouwdragende, ook in het midden van ons? Ach, Heer, de weduwe, de weduwnaren, de wezen, halfwezen, ook ouders die een lief kind naar het graf moesten brengen, of misschien zelfs al kinderen. Ontferm u zelf nog over. En Heer, zoveel smart is er. Maar Heer, u kan troosten. En zou u dat nu willen doen? Want u kan troosten met een troost, Heer, niet alleen voor dit leven. Maar ook een troost in sterven. En zou u die troost willen schenken, Heer? Bezet daartoe met een droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En verlos ons van de droefheid der wereld. Want, Heer, die droefheid, daar is geen troost voor. Heere, zou u zelf zo dan nog over ons willen ontfermen, al uw knechten ook willen gedenken, die uw woord nog aan de middaguren en de avonturen van deze lieve dag mogen verkondigen. Geef dat de bazuin van het evangelie een helder geluid mag voortbrengen, dat het de rechtvaardige mag worden aangezegd dat het ze wel zal gaan, maar de goddeloze dat het ze kwalijk zal gaan, om uw woord eerlijk te brengen, Heere. Overeenkomstig de mening van uw geest, om onderscheidelijk te preken, Heer. O, zou uw knechten daartoe de genade willen schenken en ze die niet willen onthouden. En zo hun getal nog uit willen breiden, ook onder ons, Heer. Zo wacht het alles op uw goddelijke zegen, help en sterk toch. Heer, we hebben alles verzondigd. U zou rechtvaardig kunnen toesluiten. Maar Heer, zou u nog genadig willen openen. Wij vragen dit van u. Niet omdat er verdiensten liggen. Want er ligt alles verzondigd. En Heer, geeft dat het niet alleen maar taal van onze lippen zal zijn. Maar dat het werkelijk mag voortkomen uit het diepst van ons hart. Maar zou u toch willen doen, Heer, om uzelf wil. Dat uw lieve naam nog verheerlijkt zou mogen worden. Ook onder dit volk, Heer, wij vragen dit van u, om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 10 en 14. Psalm 68, vers 10 en 14. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunsten wijzen. En het 14e, uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel toegebracht. Ondertussen zal er worden gecollecteerd, gemeente. De eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede collecte voor de diaconie. En de beide collecten die worden van harte in uw weldadigheid aanbevolen. De Heere die zegene u. En hij zegene uw gaven. Onze Dordtse vaderen hebben in de strijd tegen de remonstranten beleden op grond van Gods woord dat Gods knechten het woord hebben te prediken met bevel van geloof en bekering. En kunnen we dat nu nog wel? Kunnen we nog geloven? Kunnen we onszelf nog bekeren? U bent me misschien al voor en u zegt, nee dominee, dat kunnen we niet meer. We zijn immers onmachtig geworden. We zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar dat is zeker waar. Maar zeggen we dat nu gemeente krachtens opvoeding? Of omdat we toch wel rechtzinnig willen zijn? Of is het werkelijk vanuit de beleving van het hart? Dat we dat werkelijk geleerd hebben. God komt met die eis. God komt met dat bevel. En we kunnen het niet. Dan is het nood in het leven. Dan gaan wij doen wat Augustinus heeft gezegd. Dan gaan wij die eisen van God omzetten in onze gebeden. Van nature, als een mens dat hoort, dan zegt hij, ik kan het niet. Hij is lijdelijk. Maar hoe anders wordt het als het werkelijk door genade geleerd mag worden? Dan worden we met die eisen van God werkzaam. Dan zijn we niet lijdelijk, nee, werkzaam aan de troon der genade. Dan gaan we aan de Here vragen, smeken of dat Hij ons wil geven, wat Hij van ons eist. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. En smeken, dat is bidden als een rechteloze. Het is eigen schuld. We kunnen het niet meer. We zijn door eigen schuld onmachtig geworden. Door onze diepe val in Adam in het paradijs. En om nu zo als een machteloze God nodig te krijgen. Als we waarlijk gaan bidden, gemeente, wat doen we dan? Dan vouwen we onze handen. En u weet wel, iemand die overleden is, dan trachten we de handen te vouwen. Waarom? Als teken van machteloosheid en krachteloosheid. En dan gaan we ook onze handen vouwen en onze knieën buigen. Onze gevouwen handen prediken ons, ik ben machteloos, ik ben krachteloos. Gemeente, hoe vaak hebben uw handen al zo gevouwen? Nu kunnen we onze handen veel gevouwen hebben. Maar om ze nu eens in waarheid te gaan vouwen, om nu als een machteloze en een krachteloze de Here aan te gaan lopen als een waterstroom. Want weet u wat u het wonder is, hè? Nu zijn wij machteloos en krachteloos door de zonde, door eigen schuld. Maar nu heeft God hulp besteld bij een held. En die is wel machtig om ons te verlossen. Wel nu, daar willen we ook vanmiddag met Gods hulp uw aandacht bij bepalen. Naar aanleiding van de woorden van onze overdenking voor dit middaguur. En die kunt u opgetekend vinden in het voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 6. En daarvan nader het 10e vers. Lucas 6 vers 10. En daar lezen wij. En hen allen rondom aangezien hebbende, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij deed al zo. En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. Tot zover. Het gaat vanmiddag, gemeente, over de man met de dorre hand door de Heer Jezus genezen. Drie gedachten vragen een ogenblik onze aandacht. In de allereerste plaats gaat het over een ontdekkend beeld. In de tweede plaats over een wonderlijk bevel. In de derde plaats over een volkomen genezing. Dus het gaat vanmiddag, gemeente, over de genezing van de man met de verdorde hand. Drie gedachten. Ten eerste is het een ontdekkend beeld. Want wat zou het groot zijn, gemeente, als we vanmiddag eens werkelijk in de spiegel zouden mogen kijken. En als we in die man met die dorre hand, en daar gaat het over, ons eigen beeld zouden mogen leren ontdekken. Die man met die dorre hand, dat is beeld van u en van mij, van nature. In de tweede plaats, een wonderlijk bevel, moeten we eens denken, de Heer Jezus zegt tegen die man met die dorre hand. Als hij daar in het midden van de synagoge staat, iedereen ziet hem. Strek uw hand uit. En in de derde plaats een volkomen genezing. Want die hand, we lezen het in de tekst. En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. Gemeente, het gaat in het verband van onze tekst over de Sabbat. En het Sabbatsgebod stond bij de geestelijke leiders van het volk van Israël, bij de fariseeën en bij de schriftgeleerden heel hoog aangeschreven. En ze hadden strenge wetten als het ging over de onderhouding van de Sabbat, het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Dat gebod hadden ze dus hoog in het vaandel staan. Maar gemeente, we weten toch wel wat eigenlijk de vervulling van de wet is. Waar komt het dan op aan? Moet u eens denken aan die rijke jongeling. Die had de wet onderhouden, dat heeft hij gezegd. Van zijn jonkheid af aan. Geen gebod van God overtreden. En de Heer Jezus heeft nooit tegen die rijke jongeling gezegd van, dat is niet waar. Dat had hij zeker gedaan. Hij had geleefd naar de letter van de wet. Maar weet u waar het nu op aankomt? Als het gaat over de wet, over de geest van de wet. Weet u waar het op aankomt als het gaat over de vervulling van de wet? De liefde. En als die ontbreekt, de liefde tot God, de liefde tot de naaste. En die ontbrak nu juist bij de fariseeën en bij de schriftgeleerden. Het was geen liefde tot God, nee. Ze had alleen liefde tot zichzelf. En dat heeft de mens gekregen door zijn diepe val in Adam, gemeente. Want in onze diepe val zijn we onszelf toegevallen. Heeft een mens wel liefde, maar dan is het allemaal eigen liefde. Alleen door Gods algemene genade kan er ook natuurlijke liefde zijn naar de ander toe, maar de ware naaste liefde wordt gemist, want die vloeit voort uit de liefde tot God. En zoals het ook bij die fariseeën en bij die schriftgeleerden toe gaat, dat eens naar in uw eigen leven. Kent u iets van die liefde? Heeft de Heere ook in uw hart zijn liefde uitgestort? En heb u toen God lief gekregen? En als we God lief krijgen, gemeente, dan krijgen we alles lief wat van God is. Dan krijgen we liefde tot zijn dag. Dan krijgen we liefde tot zijn woord. Krijgen we liefde tot zijn volk. Vult u het verder maar in. Dus ook tot zijn dag. Ook tot dat vierde gebod. Dan wordt de dag des Heren ons zo lief. Dan wordt hij ons zo dierbaar. Die dag waarop God, als het gaat over de Sabbat, heeft gerust van het werk dat hij volbracht heeft. Het werk van de schepping. En dat werk dat was zeer goed. En nu is het weer Sabbatdag. En nu gaat Lucas, die gaat ons de Heer Jezus tekenen als de grote hoge priester. De barmhartige hoge priester. Hij heeft een hart, gemeente, want dat betekent het. Wat brandt van liefde. Want dat is toch teken van de liefde. Het brandende hart. Nou, als er nu één is die een brandend hart heeft, dan is hij het toch. zijn liefde en ijver brandt. Liefde tot zijn vader. Liefde ook tot zondaar. En nu is de Heer Jezus die is opgegaan naar de synagoge. En daar hebben de Joden zich verzameld. Daar wordt een dienst gehouden en het geschiedde op een andere Sabbat dat hij in de synagoge ging. Dat deed de Heer Jezus, lees op andere plaatsen in Gods woord, naar gewoonte. Ging hij op naar de synagoge. En gemeente, we hebben het in ons gebed ook al gezegd. Dat is een goede gewoonte hoor. Daar gaat de Heer Jezus ons ook in voor om getrouw op te komen. Onder de bediening van Gods woord. Hij ging op naar de synagoge. En gemeente, zouden wij dan niet opgaan naar Gods huis? Zouden wij de onderlinge bijeenkomsten dan nalaten? Maar we kunnen opgaan naar gewoonte, maar weet u wat veel groter is? En vraagt daar de Heer toch om? Of dat we op mogen gaan vanuit een levende behoefte? Of dat we hier gekomen zijn, hoe? Om onderwijs te ontvangen vanuit Gods woord. En gemeenten van natuur hebben er helemaal geen. Hebben daar helemaal geen behoefte aan. Weet u wat noodzakelijk is, hè? Dat we werkelijk discipelen mogen worden van hem. Dat betekent leerlingen. Op de leerschool van vrije genade. Want een discipel, dat is een volgeling. Dat is een leerling. Hey, weet u wat het voornaamste werk van de Heer Jezus is geweest? Toen hij 3 jaar op aarde heeft rondgewandeld. Hij was toch profeet en leraar. Sions hoogste profeet en leraar ter gerechtigheid. Dat is ook het voornaamste werk van Gods knechten, weet u dat wel? Om onderwijs te mogen geven vanuit Gods woord. Als de Heer Jezus straks die laatste gang gaat maken naar Jeruzalem, dan lezen wij, en hij ging van stad tot stad en van vlek tot vlek, lerende, richtende zijn reis naar Jeruzalem. Hij leerde, hij gaf onderwijs. En dat is hier ook in de synagoge het geval, want er staat dat hij leerde. Het geschiedde ook op een andere Sabbat dat hij in de synagoge ging en leerde. Dus hij gaf onderwijs. Gemeente, en nu de vraag aan u. Zit u zo ook onder de bediening van Gods woord? Is het u werkelijk om onderwijs te doen? Bent u door genade een leerling geworden op de leerschool van vrije genade? Nee, want als het gaat over de liefde tot God, dan krijgen we ook dat onderwijs zo lief. Waarin gesproken wordt over de Heer en over zijn zalige dienst. Dan krijgen we dat onderwijs zo lief. Waarin we onderwezen worden in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Om onderwezen te worden in de weg der zaligheid. En dat onderwijs dat blijft een mens nodig krijgen. Als het goed is. Als God jou zijn leerling op zijn school neemt tot de laatste doodsnik. En wat lezen we nu? We lezen dat ook de fariseeën en de schriftgeleerden daar zijn. Hebben die ook onderwijs nodig, gemeente? Nee. Die hebben geen onderwijs nodig. Want die menen het zelf wel te weten. Waarom zijn ze eigenlijk gekomen? Ze zijn gekomen om hem waar te nemen. Of hij op de Sabbatdag, want dat was al eerder gebeurd, niet iemand genezen zou. De Heer Jezus heeft in de ogen van de fariseeën en van de schriftgeleerden het Sabbatgebod zo menigmaal overtreden. En nu ook weer. Het zal inderdaad gebeuren. Wat ze ook van hem hebben verwacht. Weer zal hij het Sabbatsgebod in hun ogen gaan schenden. Want in de synagoge is een mens. En die mens die heeft een dorre hand. Lucas is arts. En Lucas zegt heel duidelijk, het was zijn rechterhand. En dat is wat gemeente. Die man die heeft een dorre rechterhand. Daar is hij niet mee geboren. Maar die hand die is langzamerhand, eigenlijk staat dat er ook in de grondtaal in het Grieks, verdroogd. De levenssappen die vloeiden niet meer in die hand. En die hand die werd dor en droog. En dat werd steeds erger. Dus die man die is zo niet geboren. Nee, toen die man geboren werd, toen was die rechterhand nog niet dor. Maar die rechterhand die is zo geworden. Gemeente, en u hebben gezegd in onze eerste gedachten ontdekken beeld. En we hebben het u al gezegd. Die man met die dorre hand. Dat is eigenlijk het beeld van u en van mij van nature. Een dorre hand. Hé, waar wijst die hand eigenlijk op? Wat betekent dat nu eigenlijk in Gods woord als het gaat over hand? Wel, het woord zijn hand betekent precies hetzelfde als macht en kracht. De hand spreekt van onze macht. Uw rechterhand is hoog verheven. Hé, dan hebben we het over Gods macht. Dan hebben we het over Gods kracht. En door de hand van Christus zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan. Weer zijn macht, zijn kracht door Christus zal dat welbehagen gelukkiglijk voortgaan. En wij, in het paradijsgemeente, waren wij ook machtig, krachtig. Daar mochten wij immers als koningen heersen over de werken van Gods handen. Maar wat hebben we nu gedaan? We hebben gegeten van die vrucht van die boom der kennis des goeds en des kwaads. We hebben met onze hand die vrucht genomen. Eva heeft die vrucht gegeven aan Adam. En toen heeft hem genomen en gegeten. En toen, gemeente, is onze kracht vergaan. Toen zijn we machteloos en krachteloos geworden. Sinds onze val in Adam, gemeente, wordt ons beeld getekend in die man met die dorre hand. We hebben een dorre hand, we kunnen geen goed meer doen. We hebben gegeten van die verboden vrucht. Gemeente, in het paradijs, daar mochten we God dienen. Met ons hoofd, ons verstand. Met ons hart, maar ook met onze hand. Het wijst ons ook op onze daden die wij verrichten, gemeente. En nu een dorre hand, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ook al leven we onder de bediening van Gods woord. En die man was een zoon van Abraham, een Jood. Hij kwam in de synagoge. Mooi denken, te zitten onder de bediening van het woord. Een volmaakte leraar, de Heere Jezus. En toch een dorre hand. Gemeente, zijn we zo vanmiddag ook opgekomen onder de bediening van het woord? Hebben we die man met die dorre hand ons beeld leren herkennen? Die man die ging naar de synagoge. Hij kwam onder de verkondiging van het woord. Gemeente, we hebben het al gezegd. Wat hebben we toch getrouw op te gaan onder de verkondiging van het woord. Het is toch een wonder dat hij ons het woord nog laat verkondigen. En die man die is al heel wat keer in de synagoge wellicht geweest. En nu weet u wie er ook is. De Heere Jezus. Die man die is machteloos en krachteloos. Maar nu is hij die held, bij wie God hulp heeft besteld. Nee, hij is niet machteloos en krachteloos. Hij kan die man, en hij zal die man gaan genezen. Dat moment, dat is nu aangebroken. Ondanks de vijandschap van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Hij kan alleen nog maar genezen worden door een wonder. Het zal wat voor die man zijn geweest. Hè? Zijn rechterhand. We hebben het gehoord. Lucas schrijft het ons. En de meeste mensen zijn rechts. Dat is een handgemeente. Die kunnen wij zo moeilijk missen. En wij leven in een tijd, ook als iemand zijn rechterhand moet missen, kan die nog heel veel. Hebben we nog heel veel hulpmiddelen, waardoor iemand nog veel werk kan verrichten. Maar in die tijd, gemeente, als je rechterhand verdord was, als daar alle levenssappen uit waren, dan kon je geen werk verrichten. Dan kon je alleen je linkerhand ophouden om te bedelen. Meer was er voor zo'n man niet te doen. Dus die man die was machteloos en krachteloos. En wat is er nu noodzakelijk? Dat wij ons beeld terug gaan vinden in die man, daar in de synagoge. Dat we onze machteloosheid en krachteloosheid gaan leren kennen. En wanneer komt een mens daar nu achter? Dan zal er een wonder in ons leven moeten gebeuren, gemeente. Dan gaan we dat zien, machteloos en krachteloos. Als de Heer de wil gaat vernieuwen in de uren dat hij een mens wederbaart, dan willen we God dienen vanuit de liefde van het hart. Dan wordt de wil wordt vernieuwd. Maar dan komen we erachter. Ik kon het wel, maar nu kan ik het niet meer. Dat gaat de Heer leren verstaan. Eenmaal goed en recht uit zijn handen voortgekomen. We hebben het gehoord, hè? Die man is zo niet geboren, gemeente. Zo zijn we niet uit Gods scheppende handen voortgekomen. Toen was het alles volmaakt. Toen was het alles zeer goed. Maar door onze zondeval, we zeggen het, hè, het bederf van het beste, dat is het slechtste. Nu gebruiken we onze handen in de dienst van de zonde. Dus, we hebben gezegd, een ontdekkend beeld. Maar het gaat eigenlijk nog verder, hè. Als we letten op die man met die dorre hand, moeten we zeggen, onbekwaam tot enig goed. Ja, maar nog wat verder. Geneigd tot alle kwaad. Zijn we erachter gekomen, gemeente, door ontdekkende genade? Machteloos en krachteloos. En aan de andere kant, als het gaat over de dienst van de zonde. Ach, dan zijn we zo springlevend. Hè. Dan vinden we daar eigenlijk ons vermaak in. Dan vinden we daar ons leven in. Onze tweede gedachte. Het gaat hier ook over een wonderlijk bevel. Want die man die is opgekomen naar de synagoge. Machteloos en krachteloos. Die man die zit daar. En de fariseeën en de schriftgeleerden die zitten daar ook. En die man die zit wat weggekropen. Tussen de andere kerkgangers. Want hij kan niet werken. Heeft een verdorde hand. Hij zal hem wat hebben weggehouden. Hij wil niet zo opvallen. Dus zo zit hij daar tussen de anderen in. En u kent de Heer Jezus, die kent de gedachten. Hè? Hij weet wat er leeft in het hart van de mens. We lezen in het 8e vers. Als het gaat over de schriftgeleerden, de fariseeën. Dat ze daar zitten onder het gehoor van de Heer Jezus. Dat ze gekomen zijn om hem waar te nemen. Of dat hij op die Sabbatdag toch niet iets zou doen wat niet geoorloofd is. Opdat zij beschuldiging tegen hem zouden mogen vinden. Gemeente, moeten we eens denken. De Heer Jezus die heeft daar onderwijs gegeven. Die heeft daar geleerd. En die kende de gedachten des harten op het allervolmaakst. Want hij is toch immers waarachtig God. En dat betekent toch ook dat hij deelt in de goddelijke wezenseigenschappen. En een van de eigenschappen van God is toch, hij is alwetend. En nu is hij ook alwetend. Hij kent de gedachten van die fariseeën en van die schriftgeleerden. Hij weet wat er leeft in haar hart. Dat ze geen liefde hebben tot God. Dat dat ze geen liefde hebben tot hun naasten. En dat ze er alles aan zullen doen om de Heer Jezus te kunnen beschuldigen. Hoort u dat? Dat moet wat voor hem geweest zijn, gemeente. Gelukkig kennen wij elkaars gedachten niet. Maar het is wat voor de Heer Jezus geweest. Dat er staat in Gods woord. En hij betrouwde zichzelf aan hen niet toe. Omdat hij wist wat er in de mens was. Wij kunnen soms wel eens een vermoeden hebben, een vaag vermoeden. Maar het zeker weten, dat is bij hem wel zo. Hij kent de vijandschap, hij kent de liefdeloosheid. Maar weet hij wat hij ook kent? Hij weet ook dat er in de synagoge een man zit die een dorre hand heeft. Een man die eraan ontdekt is dat hij zo machteloos en dat hij zo krachteloos is. En die daar zit in het midden. Die een gevoel heeft van onwaardigheid. Schuchter zit hij daar tussen de anderen in. En dan klinkt het plotseling uit de mond van de Heer Jezus. Rijs op en sta in het midden. Dat moet dat zijn, gemeente. Moet hij opstaan. Nu zal iedereen, die zal hem zien. Nu zullen ze ook die dorre hand zien. Hij moet opstaan. En dan zegt de Heer Jezus, dan geeft hij een wonderlijk bevel. Als ze nou al, hij heeft ze alle aangezien. En als hij ze nu allen aangezien heeft. Hè, de andere evangelisten zeggen, heeft ze in toren aangezien. Waarom in toren? Dat hij ook hun vijandschap kende. In toren heeft hij ze aangezien. En toen heeft hij gezegd tegen die man. Strek uw hand uit. Gemeente, dat is eigenlijk wat. Een man die een dorre hand heeft. Een man die daar smart over zal hebben gehad. Verdriet. Want we hebben gehoord, dat betekende nog wel wat, hè, om een dorre hand te hebben. In die tijd, dat was ontzettend, geen werk te kunnen verrichten. Aan de bedelstaf overgegeven te zijn. En dat de Heer Jezus nu dat wonderlijke bevel geeft. Strek uw hand uit. Waar zijn we ook alweer mee begonnen? Dat de Heer een eis laat prediken. Zijn eisen aan machteloze en krachteloze zondaren. Dat hij zijn woord laat verkondigen. Zoals onze vader het hebben beleden. Met bevel van geloof en bekering. En dan machteloos en krachteloos te zijn. En die man die kon er niets aan doen. Laten we eerlijk zijn. Zijn hand is verdord. Maar wij wel. Het is onze eigen schuld. En als God een mens gaat ontdekken. Als de Heer in je leven komt. Dan ga je God rechtvaardigen. En jezelf veroordelen. Want weet u. Wat wij mensen van nature heimelijk doen, hè? Dan gaan we onszelf rechtvaardigen en God de schuld geven. Nee, maar dan wordt het andersom. Dan worden wij de schuldigen. En dan gaan we God rechtvaardigen. Dan heeft God het goed gedaan. Dan zijn we goed en recht uit Gods scheppende handen voortgekomen. Daar konden we in het paradijs met onze hand God dienen. Maar dat is nu door de zonde, is dat zo anders geworden. En nu komt de Heere, die komt tot bevel. Als hij een zondaar van dood levend maakt op het hart te binden. En dan gaan we het leren verstaan. Ik kan het niet meer. Ik wil het wel omdat mijn wil is vernieuwd. Vanuit de liefde van het hart. God is het eeuwig waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Nee, helemaal niet. Om zo de hemel te gaan verdienen. Want Gods kinderen zijn geen loondienaren. Dat deden die fariseeën en die schriftgeleerden. We hebben gezegd, ze deden het alleen uit eigen liefde. Ze bedoelden zichzelf en ze hadden God niet op het oog. En ook niet om zo de straf te ontlopen. Nee, waar de Heer werkelijk zijn liefde uitstort in het hart. Wanneer dat goede werk gaat beginnen,
Waar we een betrekking krijgen op een onbekende God, gemeente. Daar willen we God dienen vanuit de liefde van ons hart. Om zijn zelfs wil. Omdat God het waard is. Dan wordt het ons werkelijk om God te doen. Hey, en om er dan achter te komen. En nu kan ik het niet meer. Wat geeft dat een smart? Een smart. God is het waard. Het niet meer te kunnen. Machteloos en krachteloos. En dat de Heer dan met dat bevel komt. Moest denken bij die man. Hij kan het niet meer. En toch, de Heer Jezus zegt. Strek uw hand uit. Dan gaat hij spreken. En dat is een herscheppend spreken. Als God spreekt, moest denken bij het werk van de schepping. Wat was nou het eerste wat de Heer zei? Er zij licht. God spreekt en het is er. Dat is scheppen. Hij gebiedt en het staat er. Gemeente, dan hoeft de Heer maar één woord te spreken. Weet u nog? Het gaat over die Romeinse hoofdman. Een heiden. En toch, wat mocht die man het verstaan? Heeft gezegd, Heere, spreek slechts een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. De Heere die heeft ook onder de prediking gemeend. Maar een woord nodig hoor. Een enkel woord. En dan. Als hij er maar in meekomt. Als hij maar spreekt. En hier spreekt Christus. Met macht. Met majesteit. Hij zegt strek uw hand uit. Onmogelijk zouden we zeggen. Maar weet u wat de Heere nu gaat doen hè? Als hij zo gaat spreken, ook tot een zondaar, dan gaat hij geven wat hij eist. Wat nu onmogelijk is, van mensen zijde, dat maakt hij mogelijk, dat zien we heel duidelijk in dit wonderteken. Ja, want het is een wonderteken. Het is een teken van Christus almacht. Het is een teken hoe dat hij een dode zondaar levend maakt en werkzaam maakt aan de troon van zijn genade. Want er staat, strek uw hand uit. En hij deed alzo. Hoort u dat? De Heere die eist geloof en bekering. Als we daar eens mee werkzaam mogen worden, gemeente aan de troon der genade, als God dat op het hart bindt, dan gaat hij ook geven wat hij eist. En dan doet hij dat volkomen. Wat is dat groot, gemeente? We zitten onder de bediening van het woord. En we mogen er werkelijk mee worden werkzaam gemaakt. Is dat u wel eens gebeurd? Niet alleen om Gods woord te horen met onze natuurlijke oren, maar met die geestelijke oren. Want dan wordt het waar. Daar gaan doden die gaan horen. En bij een dode werken ze zintuigen niet meer. Maar dan gaan we het horen. En die stem mogen horen, die zullen ook gaan leven. Dan is het geloof en bekering een eis van God. Maar, dan moeten we tegelijkertijd zeggen, een gave van God. Want we kunnen het inderdaad niet. Maar dan gaat de Heer, die gaat het uit genade schenken. Al wat u ontbreekt, weet u toch? Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zijn hier nog van die machteloze en van die krachteloze mensen? Die worstelen aan de troon der genade? Die heilig geweld mogen doen met gevouwen handen als machteloze en krachteloze? Op het koninkrijk der hemelen. Die zullen echt niet beschaamd uitkomen. Dat is Gods eigen werk. Kunnen ze zelf niet bekijken? Ja, maar we leren het. We leren het uit dit genezingswonder. Dat de Heer het dan zelf gaat schenken. Strek uw hand uit. En hij deed alzo. We gaan onze laatste gedachte. Het gaat ook over een volkomen genezing. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen met de dichter van Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftige zal hij verschonen. Aan armen uitgenaam. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Wat daar verder volgt.
Thank you.
dacht de gemeente. Een volkomen genezing. De Heer Jezus heeft die man dat wonderlijke bevel gegeven. We hebben gehoord. Hij sprak met majesteit en met macht. En die man die mag in gehoorzaamheid aan hem, geloofsgehoorzaamheid, zijn hand uitstrekken. Het gebeurt. Die hand die eerst verdord was, waar hij geen kracht in had. En nu wordt die hand, die wordt net als zijn linkerhand. Hij wordt hersteld, gezond, gelijk de anderen. Gemeente, we hebben het al gezegd in het paradijs, daar mochten wij God dienen. God dienen met ons hoofd, maar niet alleen maar met ons hoofd. Ook met ons hart. En met onze hand. En met het hart betekent dat wij God dienden vanuit de liefde. En die fariseren, die schriftgeleerden. We hebben gehoord, gemeente, die man met die dorre hand. Het was een wonder dat de Heer Jezus hem heeft genezen. En die man met die dorre hand, dat is eigenlijk ons allerbeeld, u en ik. Door onze val in Adam, omdat wij gegeten hebben, omdat wij onze hand hebben uitgestrekt naar die verboden vrucht. Wij hebben een verdorde hand. En die man die wist het. Die man die was er in het natuurlijke leven achtergekomen. Ik kan mijn hand niet meer gebruiken. Het werd steeds minder en minder. Vroeger had hij melk kunnen gebruiken. Maar nu die fariseeën, die schriftgeleerden. En wij. Die hadden er geen erg in dat ze een dorre hand hadden. Ze zijn nooit ontdekt aan hun machteloosheid en aan hun krachteloosheid. De liefde ontbrak ze, dat hebben we gehoord. Maar ze wisten ook niet door ontdekkende genade, we zijn machteloos en krachteloos. We kunnen God niet meer dienen zoals hij het van ons vraagt. Ze dachten dat ze de Heere wel konden behagen. Nooit geleerd, zij die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Want weet u, omdat we vleeselijke mensen zijn. Omdat we zondige mensen zijn. Omdat we verdorven natuur hebben. Kunnen wij de wet niet meer onderhouden. Zijn we machteloos en krachteloos geworden. En dat verstonden die fariseeën en die schriftgeleerden niet. De liefde tot God ontbrak. Ze hebben God nooit leren kennen. En daarom, gemeente, was dat nu noodzakelijk. Dat we God gaan leren kennen. Dat hij zich aan ons openbaart. En waar wij hem gaan leren kennen, gemeente, daar kan het niet anders. Of we gaan hem tegelijkertijd ook beminnen. En dan gaan we verstaan dat hij het zo waard is, hebben we al gezegd, om geëerd, gediend en gevreesd te worden. En dat het dan niet meer gaat. Oh, die fariseeën en die schriftgeleerden die dachten dat ze door het onderhouden onder andere van de Sabbat, door dat Sabbatsgebod heel stipt te houden, de hemel zouden kunnen verdienen. Het waren echte loondienaars. Het ging maar om één ding. Om eigen behoud. Maar gemeente, weet u wat we nu moeten leren? Als het nou om eigen behoud gaat. Wie zijn leven zal zoeken te behouden. En dat doen we nu allemaal. Wie zijn leven zal zoeken te behouden. Die zal het nou net verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen. Om mijnentwil, zegt de Heer Jezus. Die zal hetzelfde behouden. En ons leven verliezen, dat willen we niet. Daar hebben we onszelf veel te lief voor. Om het u van God te gaan verliezen. Om nu een machteloos en krachteloze zondaar voor God te worden door eigen schuld. In het paradijs hadden we de heerschappij. Daar konden we onze hand gebruiken. Daar heeft God ons macht gegeven. Daar mochten we heersen over de werken van Gods handen. Maar toen we gezondigd hebben, zijn we de heerschappij kwijtgeraakt. Zijn we het koninklijke ambt kwijtgeraakt. Ja, want we hebben het gezegd, hè? God kennen met je hoofd. We kenden God als profeet. We mochten de deugden des Heren verkondigen. We dienden God met ons hart. De volle overgave van ons hart. Ons leven was aan God gewijd. Maar we mochten hem ook dienen met onze hand. We heersten over de werken van Gods handen. We waren, zegt de dichter van Psalm 8, maar een minder weinig gemaakt dan de engelen. Maar toen zijn we al onze macht verloren. En nu, gemeente, meden we nog dat we het voor het zeggen hebben in onze dwaasheid. Die verdorde hand, hè. Om nu maar één heel concreet voorbeeld te noemen. En er zouden er veel meer te noemen zijn, hoor. Er zijn wat mensen die zeggen, als het gaat over een tv-toestel, ik hoop niet dat u hem in huis hebt. Maar voor je internet gaat het natuurlijk ook, hè? Dat weet u ook wel. Maar dan zeggen ze, maar ik ben de baas toch zeker over de knop. Ziet u het? Ziet u het? Als we dat zeggen, gemeente, dan zijn we nooit ontdekt aan die dorre hand. Hey, wij denken wel eens, ja, ik zal tot zover gaan, maar verder ga ik niet. Maar we gaan wel verder. We zijn de baas niet over onszelf. En gemeente, wat is het toch noodzakelijk dat we daaraan ontdekt worden? Want dan worden we bang van onszelf. Dan gaan we voelen, ik ben machteloos en ik ben krachteloos. Ik kan alleen bewaard worden in de kracht Gods tot de zaligheid. En anders, zelfs na ontvangen genade, als God het in de hand van de mens zou leggen, dan was het voor eeuwig verloren. Maar weet u, nu ligt het niet in de hand van de mens. De Heer Jezus die geeft die man die kracht. En nu worden ze in de kracht Gods tot de zaligheid bewaard. Hij heeft een arm met macht. Zijn hand heeft een groot vermogen. Want hoe is het nu mogelijk dat machteloze en krachteloze zondaren zalig worden? Hey, omdat die handen van Christus gebonden zijn in de hof van Gethsemane. Hij liet zich binden. Want had hij niet als de meerdere Simson, wat dat mogen we toch zeggen van hem, meer dan Simson is hier. Had hij niet als de meerdere van Simson die banden kunnen verbreken, heeft hij dat niet betoond toen daar die Romeinse soldaten zo achterover vielen? Toen heeft hij even een klein blijkje gegeven, een kleintje maar, van zijn goddelijke almacht. Maar toen heeft hij zich ook laten binden. En toen heeft hij zich ook, o die gezegende handen, laten nagelen aan het vloekhout van Golgotha. Daar hing hij. Indien gij Gods zoon zijt, zo verlos u zelf en ons en kom af van het kruis. Hebben ze dat niet gezegd? Hebben die moordenaars zo niet met hem gespot? Had hij het kunnen doen? Ja, gemeente. Hij had het wel kunnen doen, maar hij wilde het niet doen. Dan zou hij zijn volk niet zalig kunnen maken. Dan zou hij die dorre hand die wij hebben niet kunnen genezen. En daarom heeft hij daar gehangen aan het vloekhout van Golgotha. Om mensen met een dorre hand te genezen. Opdat we hem weer zouden gaan dienen. God weer zouden gaan dienen. Hier in beginsel en straks volkomen. Ja, want hij herstelt. Die hand werd hersteld en werd net als de vorige, als de andere hand. Een volkomen genezing, een volkomen herstel. Ja, dat is nu mogelijk. Ja, en dan zo volkomen? U zegt, dat kan toch niet? Beter als in het paradijs? Ja. Maar dat was toch alles zeer goed. Ja, maar luister even. Daar heeft God de mens geschapen. Naar zijn heerlijk beeld, zeer goed. Maar we konden wel vallen. Hè? Weet u waarom? Waarom zou God dat nu gedaan hebben? Misschien denken jullie wel, jongens en meisjes. De Heer die had de mens toch volmaakt gelijk kunnen scheppen. Dat hij ook niet meer kon vallen. Omdat de Heer vrijwillig vanuit de liefde van het hart gediend wilde worden. Daarom heeft hij de mens voor de keus gesteld. God die wil niet gedwongen gediend worden. Niet uit dwang. Maar uit liefde. Uit een innerlijke drang. En nu zijn we gevallen. Maar Gods kinderen kunnen niet meer vallen. Ja, u zegt ze kunnen wel in de zonde vallen natuurlijk. Maar niet meer afvallen. De verkiezing, de roeping en de genadegifte Gods zijn onberouwelijk. Ze zullen zeker zalig worden. En dan? Dan mogen Gods kinderen God dienen. Zoals ze hem zo graag zouden willen dienen. Want weet u, dat legt de Heer direct in het hart hoor. Als hij een zondaar van dood levend maakt. Dan legt hij dat in het hart. Dan wil hij de Heer gaan vrezen. Hij is het zo eeuwig waard. Krijgt hij liefde. Hé, wat ontdekken we nu bij die fariseeën en bij die schriftgeleerden? Wat lezen we van hen? En zij werden vervuld met uitzinnigheid. En spraken te samen met elkander wat zij Jezus doen zouden. Uit de andere evangeliën kunnen we opmaken. Dat waren de fariseeën en de schriftgeleerden. Uitzinnigheid. Weet je wat onze kanttekenaren terecht zeggen? Op grond van de Griekse tekst. Dan zeggen ze met een bittere haat. Met een razende haat. Hoort u het? Liefde en haat. Wat leeft er nu van natuur in ons hart? Haat. Haters van God. Haters van onze naaste. Maar dan hoeft de Heer maar één druppeltje van zijn liefde uit te storten in onze harten. En smeekt daar de Heer toch om. En dan? Dan worden haters van God, vijanden van God, liefhebbers van God. En waar vind je die nu? Die zitten zo graag in de kerk. Daar horen ze het verkondigen. Machteloos en krachteloos in zichzelf. Vanmorgen hebben we het ook gezegd. Hè? Dan kan het van onze kant niet. Maar dan kan het van Gods kant wel. Amen. Heere, zou u de prediking van vandaag nog willen achtervolgen met uw goddelijke zegen. U wil de een en andere maal nog uit en door helpen, mocht uw woord nog verkondigen. Maar Heer, het allerbelangrijkste is toch. Of dat u uw zegen eraan wil verbinden. Want Heere, dan hebben u maar, we hebben het ook nog gezegd, maar één woord nodig. En zou u zo uw woord ook in de gemeente van Frieseveen nog willen achtervolgen met uw goddelijke zegen. Dat het toch niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Dat deze zondag terug zal komen. In die dag der dagen. O Heer, wat zou dat vreselijk zijn. Dan zal het ons oordeel verzwaren. Maar Heer, zou u willen geven dat het niet tot een oordeel zal zijn. Maar tot ons eeuwig voordeel. Wees zo met ons hier ook in de week die we zijn ingegaan. Help en sterk ons nog in de arbeid. En als we geen arbeid hebben, Heer, gedenk ons nog dan. En ook, Heer, in het ambtelijk werk wat nog verricht mag worden. Ook hier in het midden van de gemeente, stel het nog tot een zegen. Ach, Heer, gedenk ons zo nog. Om de Heer Jezus wil. Amen. Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand en wat er verder volgt. gemeente gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegere u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.